Goedenavond, meisjes en jongens, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Nico Elings van de Weyenburgse straat in Echteld. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van lied 428 uit Weerklank, vers 1. Er is een verlosser. En ook het tweede en derde vers van lied 428 uit Weerklank zullen we zingen. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen over het regeren van de Heere. Psalm 93, vers 2 en 4. Het lijkt alsof we in deze wereld de machten van de wereld het voor het zeggen hebben. Maar de Heere regeert. En iedere macht, gaan we vanavond ook leren, is beperkt en tijdelijk. En staat in het teken van de komst van de Zoon van God. Psalm 93, vers 2 en vers 4. Gemeente, ook vanavond weten we ons hartelijk verbonden met de miljarden menigte wereldwijd die Christus liefhebben en hem volgen. En in die verbondenheid gaan we ook het geloof belijden met de aloude apostolische geloofbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 33, het tiende vers. En dat is eigenlijk wel een soort andere vertolking van zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Wat is jouw houvast, je enige troost in leven en sterven? In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. We gaan vanavond ook leren over de machten van deze wereld, over hoe dat in elkaar zitten, wat hun fundament is, en dan daarnaast het fundament van de christen. De vaste rots van ons behoud. Als je die twee dingen alvast even in gedachten houdt. Nou, Psalm 33, vers 10, na de belijdenis van het geloof. Dat wat absoluut vast en zeker is en door niets of niemand ongedaan kan worden. Hè? Dat beleiden wij. Hè? Doe maar in je hart mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Het is zijn enige geboren Zoon. Hij is onze Heer, is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, heeft geleden onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal ontoordelen. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lijf en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. Trouwe Heere, barmhartige, almachtige God en Vader. Als uw gemeente komen we vanavond weer bij elkaar. Hier in de kerk verzameld en degenen die dat fysiek niet meer konden, thuis met ons meelevend. We komen met elkaar bij u. Uw Zoon heeft ons leren bidden, dat u hoort als een vader. Hij heeft ons geleerd om heel eenvoudig u te belijden, ons te richten op de dingen die voor u belangrijk zijn, u te vertellen wat ons tekort is, dat we vergeving en brood en bescherming nodig hebben. En het vervolgens uit te jubelen dat van u wel het koninkrijk is, de kracht en de heerlijkheid. Zo mogen we weten dat u ook echt als een vader luistert als we als gemeente bidden. En dat, zoals een lied dat zegt, wat uw liefde wil bewerken, ontzegt u uw vermogen niet. Alles wat uw liefde wil, bent u machtig genoeg om dat te doen. Heer, en dan bidden we allereerst vanavond voor datgene waar het nieuws en alle programma's vol van zijn. En terecht, de escalatie van het geweld in Israël en Palestina. Alles wat daar zich voltrekt, moordpartijen, maar ook alles wat klaar staat om te doden. O God, wees genadig. Geef vrede. Kom alsjeblieft, Heer Jezus, met uw rijk van vrede, zoals u beloofd hebt. Zoals we in tal van profetieën lezen, onder andere in Zacharia, dat u als de vredevorst zal komen en tegelijkertijd tussen al die schitterende profetieën lezen we van oorlog, van geweld, van machten. We huiveren eigenlijk als we die profeten lezen, omdat het ons zegt, dit is nog niet het einde van het geweld. Het zal nog vele malen groter worden. En we bidden, o God, kom spoedig terug. En geef dat wat de profeten ons beloven, dat waar zal zijn, dat oorlogstuig tot landbouwwerktuigen omgesmeed en omgebouwd zullen worden. Zullen we ons dat voorstellen, heren, dat die tanks en die panzerhaubitsen, dat daar het land mee omgeploegd wordt, en gezaaid, geoogst, hongerige magen gevoed worden in plaats van dood en verderf. O God, wat zien we daar naar uit? Nee, we hebben geen antwoorden op al die duizenden vragen. Niemand heeft echt het antwoord. U bent het antwoord. U bent voor zowel Jood als Palestijn de hoop. En zolang de Jood het buiten u zoekt, vindt hij het niet. En zolang de Palestijn het buiten u zoekt, vindt hij het niet. U bent degene in wie die muur wordt weggenomen. Zo leert Efeze ons. Eén nieuw volk. Het Jood en Heiden die zich vastklampt aan de gekruisigde die ook de opgestaan is. Dat geeft vrede. God, en dat gunnen we ze zo. Heer, en zo zijn we ook vanavond hier bij elkaar. Ook met onze eigen zorgen en noden, met misschien de eenzaamheid van ons leven. Al onze vragen waar we geen antwoord op hebben. De donkere hoeken van ons bestaan. Die momenten dat we onszelf in de spiegel aankijken en denken, dit ben ik toch niet. Maar we blijken het wel te doen. God, zeker als we uw genade kennen, wat verlangen we dan om heilig voor u te leven, maar hoe weinig doen we het. Vergeef ons onze zonden. En vervul ons opnieuw met uw geest, de geest van de hoop. Van de nieuwe moed. Van u komt toch wel tot uw doel. Bepaal ik nog regelmatig. Geef dat we vanavond echt bemoedigd mogen worden. Degene die u niet kennen, voor u door de knieën gaan, nu het nog kan. En degene die al eerder voor u door de knieën zijn gegaan, ja, uw woord leert vervolgens helemaal maar plat te gaan. Van onze tronen af te stuiteren, plat op de grond voor u. Als dat zelfs in de hemel gebeurt, mogen we het hier ook maar vast oefenen. Dat is wat u doet, heren. U maakt grote mensen klein, zodat u groot wordt in hen. Heerlijk, Heer, als we dat mogen ervaren, mogen zien. Dat is opwekking. Dat is kerkgroei. Dat is geestelijke groei. Waarin wij mensen helemaal wegvallen en u steeds groter wordt. Zoals op die berg van de verheerlijking en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Daar verlangen we naar, heren, daar bidden we u om. We weten dat uw wil is. En daarom mogen we ook zeker weten dat u dat verhoort. Dat zijn allemaal beloften. En die geloven we. Daar weten we van, uit ervaring, dat het ook is. Dat u doet wat u zegt. Dat geeft ons de goede moed om vanavond ervoor te gaan. Zoals ik gezegd heb, ga dan heen. Verkondig. En ik ben met je. Geef allen die een taak hebben in deze dienst, de gaven van uw geest. Laat er groei en bloei zijn in alle kerken. Hier in Ochten. Allerlei verschillende kerken, maar ook in de dorpen eromheen. Nederland, wereldwijd. Wilt u jonge mensen roepen om uw leven aan u toe te wijden. Om ook zelf dat evangelie te gaan zaaien. In een wetenschap dat geen enkel zaad verloren gaat. Maar dat u het doet ontkiemen en vrucht dragen. Dan leggen we elkaar in uw handen, goede handen. en zegen ons om Jezus wel. Amen. Gemeente, we gaan uit een schitterend boek lezen. Het boek Daniël, een profetisch boek. Met ook hele praktische lessen. En ik wil daar ook het een en ander ook vanavond met u delen. Daniël in het eerste hoofdstuk, we gaan met elkaar hoofdstuk 2 lezen. In het eerste hoofdstuk zien we die jongens van een jaar of 14 in het Babylonische Rijk komen. Ze worden ontdaan van hun Joodse namen, krijgen goden, namen die naar de goden van Babylonië genoemd zijn. Ze worden ondergedompeld in het heidendom en je denkt er komt niks van terecht van hun leven. Dat zijn jongens die God dienen in het kleine. Die rondom de maaltijd God belijden. Misschien wel leerzaam, hè? God dienen begint nooit groot, dat begint altijd heel klein. Zomaar een kleine belijdenis voor iedere maaltijd, dat je even je kopje buigt, hè? Even bidt. Ik weet wel, dat is best eng. Maar het is wel een getuigenis. En ze stellen grenzen. Dat lezen we ook in dat eerste hoofdstuk. Ze willen hun identiteit bewaken. Ze stoppen ergens en zeggen, geef ons maar water en groente, dat is genoeg. En ze zijn tactvol. Ze zetten niet gelijk de zwaarste middel in. De overste mag zelf bepalen wat hij met hun doet. Nu het nog kan, onderhandelen ze nog. Straks rondom het gouden beeld en zo dan niet meer. Maar je ziet dat tact en wijsheid en vrezen des Heren helemaal samengaan hier. En dat wat die jongens door hun voorzichtigheid, hun ijver, hun tact hier in dit hoofdstuk opbouwen, hebben ze in het volgende hoofdstuk weer nodig. Dat vind ik wel hele mooie lessen eigenlijk, ook voor ons als christenen. Komen in een situatie waarin we steeds meer gek worden gevonden. En we moeten opnieuw leren hoe we vanuit de marge God kunnen dienen op een welgevallige manier. We zullen niet meer dominant zijn in de samenleving, maar uiteindelijk vervolgd worden. Moeten we ons op voorbereiden. Maar dat is het beste voor de kerk. Een beetje druk is goed voor de kerk, zeiden de vervolgde christenen tegen me. We gaan eerst maar eens lezen. Voor een koning die van pad afraakt. Kan deze Daniël 2, 1 tot met 35. Dat is best wel een heel stuk, maar we moeten het verhaal even weer goed voor het voetlicht halen. Luister maar. Daniël 2, vanaf vers 1. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen meervoud. Daardoor werd zijn geest verontrust en het was met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezwerers, de tovenaars en de galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en ging voor de koning staan. De koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik de droom wel weet. Toen spraken de galdeën tot de koning in het Aramees. O koning, leef in eeuwigheid, vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij ervan de uitleg te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de Galdeën, de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitlegging ervan niet laat weten, zult u in stukken gehouwen worden en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken en beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. Ze antwoordden voor de tweede keer en zeiden, laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning antwoordde en zei, ik weet dat zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom, vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen zult geven. De Galdeër antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zeide: er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig, ook die een zaak als deze gevraagd heeft, van welke magier, bezweerder of Galdeër dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf bij de schepselen niet hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen en beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden en men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen, en nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelen van de koning: waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg ervan te kennen te geven. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria, opdat zij het aangezicht van God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarom loofde Daniël de God van de hemel. Daniël nam het woord en zei: de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht en hij verandert de tijden en de tijdstip. Hij zet koningen af, stelt koningen aan. Hij heeft wijsheid aan de wijzing, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven, mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem: breng de wijzen van Babel niet om, breng mij bij de koning, zodat de koning de uitleg ervan te kennen kan geven. Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem: ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei tegen Daniël, zijn naam was Belshazzar: bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wijze, bezweerders, magische en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen mijn gedachten in u op wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door de wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten, en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u, de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en armen waren zilver, zijn buik en dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat het spoor wat teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg van heel de aarde. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. We gaan met elkaar zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 146, vers 3 en vers 8. Psalm 146, vers 3 en 8. Liefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. De koning, de droom en de steen. Beste jongeren, wat is het moeilijk om met je ouders om te gaan als ze boos zijn? Niet makkelijk. Iemand die boos of gefrustreerd is, zegt dingen. Nou ja, ze bedoelen het misschien iets zachter, maar ze komen wel heftig binnen. Wat is er tact, wijsheid en vooral ook geduld nodig om met iemand om te gaan die zowel bang, angstig als gefrustreerd is? Zeker als iemand of autoriteit heeft. Nou, Daniel en zijn vrienden zijn in Babel aangekomen, hè? Pubers zouden we zeggen. In ieder geval die leeftijd hadden ze, een jaar of 14. Ze hebben de opleiding bijna opbracht en zouden dienst gaan doen in het korps van de wijzen. Het is de minst ideale situatie waar je als jongere terecht moet komen, hè? Zonder sociale controle en dan in Babylon. Het is echt Te bizarre voor woorden. Kijk, jongeren van nu hebben met veel verleidingen te maken, maar Babylon ging er wel een paar stapjes verder. Alles is hier occult, vulgair en vuil. Midden in de stad Babylon heb je die hoge toren, 80 meter hoog, daarboven ja, een soort hoerencomplex, wat dan ook gelijk de tempel van Marduk is, de grote god van Nebukadnezar, en je mag daar gratis misbruik van maken. Alles is religieus hier in Babel. En dan krijgen deze jongens ook nog een opleiding die vol met magie is. Het raadplegen van de duisternis. Je zou kunnen denken, daar kun je God niet dienen. Hè? Gaat natuurlijk nooit goed als je daar gedropt wordt, jongeren. Daar komt niks van terecht. Daar kan God niks mee, hè? Als onze sociale controle wegvalt. Toch? Misschien is het soms wel goed als je even gewoon gedropt wordt midden in de wereld. Ik ben in de buurt van Rotterdam opgegroeid. En als jong jochie liep je soms door hartje Rotterdam. Langs die gigantische markten. Met alles wat zich aanbood. Bordelen. En op de een of andere manier wist je wel, daar moet ik niet zijn. Dat soms als de druk een beetje hoger wordt, dan weet je precies opeens bij welk koninkrijk je hoort. Je kan God overal dienen, maar er zijn wel een paar basisregels. Ten eerste, wees oprecht. Schijngodsdienst houdt het nooit vol in deze wereld, never. Maar wees oprecht, puur. Wie ben je echt? Wie wil je zijn? De tweede les is, doe het samen. Jongens, waar dat je ook ter wereld komt, zoek christenen. Christenen ook God dienen en verbind je met hen. Al is het van een hele andere soort, kleur of stroming, verbind je met degene die Christus belijden. Dat is een van de belangrijkste sleutels als je alleen ergens bent. Zoek verbinding. Probeer het niet alleen vol te houden. Derde is, wees trouw in kleine dingen. Het begint altijd heel klein. Net als bij die vrienden. En inderdaad, het kan Gods plan met jouw leven zijn dat je op plekken komt waar jij je niet comfortabel voelt. Maar dat is ons ook nooit beloofd, comfort. Deze vrienden zijn op de meest oncomfortabele plek voor gelovigen. Het is een ramp. Daar rondom Nebukadnezar scharrelen ook allerlei hoertjes. En het is echt, ja, het is geen gereformeerde Bijbelbelt. Laten we het daar maar op houden. Maar wat een prachtige lessen krijgen we van die jongens mee. En ik wilde vanavond ook wat met u gewoon samen ontdekken. Heel eenvoudig. Hoe kun je nou God dienen? Als de druk hoog wordt, als de crisis komt, ook als de vervolging komt of als je alleen staat. Kijk even naar koning Nebukadnezar. Jongens en meiden, koning Nebukadnezar is echt een machtige koning, maar ook wel een hele wijze koning. Heel anders dan later Darius, die was gewoon gestoord. Als jij nog een feestje gaat bouwen met 1000 man, terwijl het grootste deel van jouw rijk inmiddels al veroverd is, ben je gewoon gestoord. Maar Nebukadnezar denkt over het algemeen heel goed na, vandaar dat hij deze jongens ook heeft laten opleiden. Dus hij veroverde gebieden, dan haalde hij de top weg uit dat gebied, die hersenspoelde die, zodat ze echt Babylonisch dachten en daarna kon hij ze in zijn eigen rijk inzetten. Het lijkt allemaal goed te gaan totdat de koning opeens begint te dromen. Het staat meervoud, hè? Hij heeft meerdere dromen en nu wordt alleen maar deze eruit gelicht. En dan blijkt, als er een beetje druk op het leven van Nebukadnezar komt, dat zijn fundament niet goed is. Je zou kunnen zeggen, die voeten van ijzer en leem zeggen ook iets over het fundament waar Nebukadnezar op staat. Hij is wel goud, maar hij heeft geen houvast. Hey, moet je eens even over nadenken. jouw eigen leven, sta je nou echt op een vast fundament? Of hoef je maar één uitslag van de dokter te krijgen en je stort in? Nou ja, jongens en meiden, ik kom regelmatig bij mensen die dan zo'n uitslag gekregen hebben. Dan word ik gebeld. En dan weet je het gelijk. Waar, op welk fundament staat iemand? Staat iemand zomaar op het losse zand van deze wereld, dan stort het in. Of staat hij op de vaste rots van het behoud? En dan kun je heel wat stormen aan, zelfs de dood. Koning Adivine. Wat hij moet. En hij, ja. Laat de wijzen, de magiërs komen. Magiërs. De Galdeën worden ze hier genoemd. En dat, ja, dat is een bepaalde groep van de top binnen Babylon. Die ook, ja, inderdaad, de Galdeën met magie allerlei voorspellingen deden. Ze hadden een soort gesloten systeem. Je hoorde tot die clan of niet. En die claimde dat ze de wil van de goden konden weten. Dat is heel belangrijk. En als iemand gedroomd had en je kwam bij de magus en zei ze, vertel ons die droom. En dan binnen no time had je daar een uitleg van. Dat claimen ze hier ook bij de koning. Hè? Ze zeggen, zeg het maar, de droom. En wij zullen u de uitleg geven. Dat is nogal aanmatigend. Hè? Ze weten de droom helemaal nog niet en zeggen, het komt wel goed met die uitleg. Is dit de welbekende dikke duim? Gewoon pure oplichting? Dat is heel vaak, hè? Als mensen ook, als mensen hun Bijbel niet meer lezen, willen ze toch de verborgenheden weten en dan gaan ze van die mediums en zo bellen. Moet je niet aan beginnen, maar het is voor 95% gewoon pure oplichting. Alleen maar om je portemonnee leeg te zuigen. Maar mensen willen schijnbaar graag opgelicht worden. En de koning vertrouwt het hele zaakje niet. Op de een of andere manier heeft hij de hele groep op de korrel deze vroege morgen. Je merkt, hij vertrouwt ze niet meer, terwijl hij wel op hem moet kunnen steunen. En daardoor besluit hij ze aan een test te onderwerpen. Hij heeft gedroomd. Ja, de meeste dromen zijn bedrog, hè? Zingt een liedje. Misschien heb je dat ook wel eens gehad, dat je dingen gedroomd hebt en je werd wakker en denkt, ah, jammer. Het is niet echt. Jongeren, toen ik een jaar of 10 was, had ik een droom dat ik jarig was en dat ik voor mijn verjaardag zowel een tractor als een shovel had gekregen en die stonden in de tuin. En ik wist niet hoe hard ik uit mijn bed moest gaan om naar de tuin te komen en daar stond alleen een oude zandbak. De meeste dromen zijn bedrog. Soms heb je ook hele vulgaire dromen en dan ben je ook maar heel blij dat het ook allemaal bedrog is, hè? Vinden we soms lastig om daarover te hebben, maar dan komt wat er verborgen in ons hart leeft en je dromen, dan vallen de grenzen een beetje weg en kun je met je gedachten dat niet meer zo sturen en dan overkomt het je. Dan ben je blij dat het maar een droom was. Zo denken ze in Babel niet over dromen. In Babel denken ze, als je droomt, dan wordt jouw geest, maakt zich los van jouw lichaam en die komt in de godenwereld terecht. En daar maken in de dromen de goden jou bekend wat de toekomst zal zijn. En hoe belangrijker de persoon droomt, hoe belangrijker de droom. Dus dan hebben de goden iets heel belangrijks te zeggen. Maar ja, je weet hoe het gaat met dromen. Soms als je net half nog wakker wordt, dan zit je er nog een beetje in. En als je net wakker bent, dan weet je hem nog een beetje. En een minuut later of een half uurtje later denk je, hoe was je ook alweer? Hè? Dan is het zomaar weg. Maar als jij denkt dat jouw toekomst voorspeld is, of in dit geval is dat ook zo natuurlijk, hè? Maar je weet het niet goed meer. En daarbij wordt gezegd, jouw rijk is eindig. Nou ja, het gaat nogal ergens over. En vandaar dat Nebukadnezar er alles aan doet om de waarheid te weten te komen. De Galdeën moeten komen, zij moeten zowel de droom uitleggen, als de betekenis, en gelijk kan Nebukadnezar controleren of dat hij de rest van de tijd niet op de fles genomen is door heel deze groep. Hij weet die fladder waarschijnlijk nog wel, dus ze kunnen niet zomaar een verhaal uit hun duim zuigen. Een betekenis kunnen ze altijd wel uit hun duim zuigen, maar een verhaal, dat is te riskant. En ze wijken op allerlei manieren uit die galdeeën om maar niks zinnigs te hoeven zeggen. Maar jullie stonden galdeeën toch in contact met die goden? Ja, dat blijkt net wat anders te zijn. Nebukadnezar wordt hoe langer, hoe gefrustreerder, hoe bozer. En op een gegeven moment is hij zo verschrikkelijk kwaad. Ja, hij wordt ook geleid door zijn angst, ook wel dat, hè? Zijn emotie. Dat hij besluit dat alle wijzen in heel het koninkrijk afgeslacht moeten worden. Alle wijzen. Moet je even voorstellen wat voor krankzinnig idee dat is. Als onze huidige demissionaire minister-president dat besluit zou nemen, dat de hele ambtelijke top, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, gewoon allemaal, maar aan wie ga je dan advies vragen? Je weet toch niet alles zelf? Wie gaat dan je land besturen? Wie? Je merkt hoe de dingen die je zegt als je heel boos bent, zeggen we wel eens in de huwelijkstoerusting, hè? Alles wat je zegt als je boos bent, krijg je altijd spijt van. Kun je beter maar even zwijgen. Maar deze koning is voor geen enkele reden vatbaar. Hij geeft een bevel dat alle wijzen afgeslacht moeten worden en je verwacht natuurlijk opstand. Als onze minister-president dat zou doen, zou de legerleiding never gehoorzamen. Krijg je opstand. Gaan ze niet doen, daar willen ze niet verantwoordelijk voor zijn. Maar dan heb je niet gerekend met de lijfwacht van Nebukadnezar. Er staat hier dat hij niet de legerleiding bevel geeft, maar zijn lijfwacht. En dat is een speciale groep. Dat zijn ingehuurde buitenlanders die geen enkele connectie met Babel hebben. Die 100% het bevel van de koning uitvoeren zonder tegensputter. Hoewel, Arioch lijkt toch wel een beetje behoedzaam. We gaan even iets verderop kijken. Dat jij hoort dat bijvoorbeeld alle studenten in een bepaalde stad omgebracht moeten worden en jij bent daar student. Wat doe je dan? In Daniëls geval zou ik een kameel kopen, de woestijn inrennen en nooit meer terugkomen. Maar Daniël doet het niet. Hij blijkt die jonge, 15, 16 jaar, zo wijs kun je dus al zijn op die leeftijd, als je God dient. Een bijzonder moedig man te zijn. Dat is mooi, hè? Hij rent niet weg, maar hij gaat het kwaad tegemoet. Want hij weet door wie hij beschermd wordt. Indrukwekkend, hoor. Hij leeft zo dicht bij de Heere dat de mening van mensen een stuk minder belangrijk voor hem is. Het is trouwens altijd zo, hè? In je leven, of wat God zegt is heel belangrijk voor je, en dat wat mensen zeggen, dat zakt dan razendsnel naar beneden. Zo wispelturig. Dat toetsen we altijd even aan wat blijft tot in eeuwigheid. Of als je Gods woord minder serieus neemt, wordt altijd wat mensen zeggen belangrijk. Dat zie je wereldwijd gebeuren. Mensen zoeken toch altijd iets om te volgen. Als ze het woord van God niet volgen, dan gaan ze opeens de hindoeïstische boeken volgen. De boeddhistische, en dan een beetje verwesterd, want het moet natuurlijk wel fijn blijven allemaal. Kijk maar in je boekhandel. Esoterie, hele kasten vol. Meestal de grootst mogelijke lariekoek. Ik heb hindoeïsme en boeddhisme gestudeerd, dus ik weet wel waar ik het over heb. Maar mensen volgen het. Ze zoeken iets. Daniël niet. Hij volgt de Heere. Dat is trouwens al mooi, dat vind ik altijd zo leuk. In die Bijbelboeken zit altijd een beetje humor in. In dat eerste hoofdstuk zie je die grote koning en hij bepaalt zelfs het eten en drinken. Het is geen ontkomen aan. Namen worden hun afgenomen, die Joodse namen die allemaal een belijdenis zijn voor God. Ze worden eigenlijk overgedoopt of ondergedompeld in de Babylonische namen. Ze krijgen allemaal afgodsnamen. En de Bijbelschrijver van het boek Daniël blijft gewoon stug hun Joodse namen schrijven. Blijft gewoon, zeg je, Babylon, jij kan doen wat je wil. Maar deze God van trouw laat niet los wat zijn hand begonnen is. En dan zie je hele onstuimige dingen. Hè? Het gaat hier van beeld naar vuur, naar oven, naar leeuwenkuil. Het is allemaal extreem. Dat is altijd Babylon. En er zijn van die mensen die heel eenvoudig met de Here wandelen. Het ene rijk naar het andere valt om hen heen om en zij blijven staan. Het is de macht van eenvoudige gelovigen. Die krijgen niet om. De les, hè? In deze wereld is een grote mond indrukwekkend. Belangrijk, die moet je zelf presenteren. Dat is helemaal niet nodig. Presenteer je God. Waar zou Daniël nou die moed en die wijsheid vandaan hebben, jongeren? Het is eigenlijk heel, heel mooi. Spreuken zegt dat in Spreuken 28 vers 1. Goddeloze vluchten terwijl er geen vervolger is, maar de rechtvaardige heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw. Het is eigenlijk zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Ik zei dat al. Wat is jouw enige houvast in leven en sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben, dat ik een vader heb, dat ik een verlosser heb en geleid word door de Heilige Geest. En mijn toekomst is zeker, ik ga naar huis. Zelfs de dood kan mij niet doden, maar zal mijn toegang tot het leven zijn. Ik vind dat zo indrukwekkend als ik dan bijvoorbeeld in de huizen kom waarvan iemand zegt, dominee, ik heb een uitslag gehad en ik heb nog een paar weken te leven. Ik ben in die huizen geweest dat mensen zeiden, ja, er is eigenlijk niks aan de hand. Ik ga gewoon naar huis, ik ga naar mijn vader. Ik zou graag hier nog willen blijven, maar ik ga graag ook naar huis. Het is diep indrukwekkend. Dan zie je even waar het op gebouwd is. Nou, Daniël kent dit geheim ook, want hij gaat het regelrecht naar degene die zijn doodsvonnis moet uitvoeren. Arioch. En hij heeft geen grote mond tegen Arioch. Het is wel heel mooi. Hij spreekt hem aan. Uit al het lijkt alsof ze al een bepaalde relatie hebben. Een bepaalde band. Kijk, van zulke mensen ga je houden, van die Daniëls, hè? Van die mensen die gewoon heel eenvoudig blijven tot welke top ze ook gestegen zijn, maar gewoon vriendelijk. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, zegt Paulus later. Dat is mooi. Waarom is er zoveel haast bij? Geef mij tijd. Heel rustig aan. Kijk, de duivel heeft altijd haast, gemeente. Dat herken je ook in je eigen leven. De verleiding en de misleiding door haast. Er is nooit tijd om te overleggen. Nooit tijd is om een weekje te bidden. Het moet nu. En het moet op deze manier. Een beetje drammerig. Zo ken ik de duisternis als drammerig. Er is nooit vrede en rust. Er zijn altijd scherpe kantjes. Een beetje fel. Hier leren we een bepaalde rust. En Daniël, die krijgt die tijd en dan duikt hij de boeken van de Chaldeeën? Nee. Dan schaamt deze grote man zich niet om een klein gebedsgroepje te starten. Vind ik zo mooi. Het is altijd ellende in de kerk. Je kan overal mensen voor vinden. Maar hetgeen wat er het eerst bij gaat hangen is de gebedsgroep. Een beetje lastig. Dat willen we niet. We zijn druk met van alles en nog wat. Maar samen bidden, ja. Bidden is ook niet makkelijk. Maar mijn gemeente, dominee Klaas heeft een boek geschreven over dat boek Daniël. Het is een supermooi boek. En hij geeft daar aan het voorbeeld over wat bidden is. Dat is een kleine jongen die het zelf niet lukt en die zijn papa vastklampt en zegt, papa, wilt u mij helpen? Dat is bidden. Papa, wilt u mij helpen? Dus je ziet zo'n kleine jongen, zijn vader of zijn moeder heeft gevraagd van, joh, wil jij dat plantje even in de tuin poten? Maar het gaat allemaal mis, het grond ligt overal en het wordt een modderbende. En hij denkt, dit wordt hem niet zo. Hè? En hij klampt zijn papa aan en zegt, papa, wilt u mij helpen? Dat is mooi, hè? Hij zei, als je kind of kleinkind je zo vraagt voor hulp, daar geniet je van, hè? Dat is heel mooi. En zou je dan als vader niet helpen? Natuurlijk. En wij zijn maar druk als kerk met van alles en nog wat. En we het ene plan naar het andere. Maar we vergeten te vragen. Papa, wilt u ons helpen? Papa, wilt u ons helpen om nu kerk te zijn? Wilt u ons helpen trouw te blijven? Ook als we zo verleid en misleid worden. Wilt u me helpen als ik alleen ben? Wilt u me helpen achter mijn schermen? Papa, help me. Zul je dat van vanavond maar gewoon weer even meenemen, zo? Alleen, net wat meer bidden. Samen. Zomaar even. Hoef je niet een heel systeem voor op te tuigen, maar even samen bidden. Het zijn de mooiste momenten. Het is heel intiem. Even je vastklampen aan de Almachtige. Dat is bidden. Hij kan het wel. Deze grote jongens aan de top gekomen gaan niet interessant doen zoals heel wat ook christelijke studenten gaan doen vooral op hun. Maar ze worden gewoon klein voor God. Dan ben je groot. Mannen van gebed. Kijk maar in heel de wereldgeschiedenis waar de grootste dingen zijn gedaan. Kijk maar eens naar die namen en google maar eens even en zoom maar eens in op hun leven. Het waren allemaal mensen van gebed. De grote mannen uit de geschiedenis. Vaak samen met hun vrouwen die eveneens mensen van gebed waren. Al het groots in de wereld wat tot stand gebracht is, is tot stand gebracht door gebed. Ook nu is dit de sleutel. Het is je handen vouwen en de Almachtige zijn almachtige werk laten doen in ons leven. Ja, en dat voelt alsof je faalt. Natuurlijk, die kleine jongen met dat plantje en zo. Het lukt niet en papa, wilt u help? Al het andere is makkelijker om te doen dan om hulp vragen. Ook in de kerk. Want als het nou toch eens zou lukken en jouw project toch, dan word jij belangrijk. Krijg jij de eer die alleen God toekomt. En dan zitten we weer op de oude afgoderij. Corrie ten Boom heeft het ons toch geleerd, hè? Satan lacht als we druk zijn. Plannen maken. Maar hij huivert als we bidden. Nou, dat doen die jongens. En God? Hij verhoort. Hij zegt iemand, natuurlijk, Daniel, hè, zo'n topper. Zo, alles gaat goed eigenlijk in zijn leven. En, maar zo ben ik niet. Je hoeft wel makkelijk in de Bijbel, hè? God verhoort gelijk, hoor. En ik bid al zo lang. Ik heb worstelingen, dominee. Maar ik had 1000 keer voor gebeden. En God lijkt zich niks ervan aan te trekken. Ik herken je wel. Ik heb ook dingen waar ik al 1000 keer voor gebeden heb. De Almachtige aangeklampt heb met alles wat in me is. En hij verhoort anders dan wat ik bid. Hij hoort als een vader. En is geen fruitautomaat. Waar je op kan drukken en je centen ingooit en dat komt eruit. Bidden is God aanklampen als een vader en hij reageert ook als een vader. Kijk, nu, als God nu die openbaring van die droom niet geeft, is het over met deze vier mensen. Wordt zijn naam niet meer verkondigd aan het Hof van Babylon. God moet nu in een split second horen. Maar een hoofdstuk verder behoedt hij dezezelfde drie mannen niet voor de vurige oven. Nog een paar hoofdstukjes verder behoedt hij die Daniel niet voor de leeuwenkuil. Dus heel vaak zien we een bepaald zwart gat in je leven, een bepaald dal, iets wat je aangrijnst als de dood. Je bidt er tegen. God, dat niet. Die toppen, daar wil ik wel op, maar dat dal. En God zegt, kom, we gaan samen. Ik ga met jou mee door het dal heen. En daar zullen de wateren niet overspoelen. Ik ga met jou door het vuur. En het vuur zal je niet verteren. Zodat je achteraf, ja, dat is altijd bij beproevingen. Je hebt hem achteraf meer lief dan ervoor. En daarom beproeft hij. Het is liefde te laten kweken. Zo gaat het toch ook in huwelijken? Hoe groeit de liefde? Het begint met ik hou van jou. Zomaar, als je net verkering hebt, eigenlijk betekent dat ik wil jou en ik wil jouw lichaam. Nou ja, je weet wel ongeveer, hè? Het zegt eigenlijk nog helemaal niks. Maar als je samen door die stormen bent gegaan, en je zegt dan, ik hou van jou, dan weet die ander, hij of zij is bereid de prijs te betalen voor mij. Je weet dat het diepgang heeft. Nou, zo gaat het in het geloof ook, gemeente. Daarvoor zijn de beproevingen nodig. Het kan niet zonder. Want zelfs Jezus is door lijden geheiligd. Hebreeën, kun je dat lezen? En wij worden ook door beproevingen heen geheiligd. Ik wil nog even naar dat beeld, want mijn tijd gaat weer veel te snel. De droom die Nebukadnezar krijgt, is een droom van, ja, een beetje niet al te verrassend. Een mens, natuurlijk. Nebukadnezar is altijd met zichzelf bezig. Zijn rijk, zijn koninkrijk. En als hij droomt, droomt hij het beeld van een mens. Mooi en afschrikwekkend. Dat is de macht van zijn koninkrijk. Imponeren als je bij Babylon aankomt, een van de zeven wereldwonder, de hangende tuinen. Die enorme toren in het midden, 95 meter hoog. Alles is imponerend. Dat is Babylon. Is dit niet het grote Babylon wat ik gebouwd heb? Hè? Goud! Maar het stopt ergens. Hè? En dan wordt het opeens zilver. Het beeld van een mens. Indrukwekkend, schrikwekkend. Alle koninkrijken draaien om mensen. In deze wereld is alles 666, de mens. En de mens die zijn fikken niet thuis kan houden, de mens die niet tevreden is met wat hij heeft, allemaal meer wil, expansiedrift en vernietigt. Het is heel apart. Als je het boek Daniel, dan moet je toch een keer even weer doorheen gaan, gemeente. Hier in hoofdstuk 2 krijgt Nebukadnezar eigenlijk een toekomst of een wereldvisie hoe hij het ziet, namelijk de mens. Koninkrijken de mens. En in hoofdstuk 7 is dezelfde toekomstversie, maar dan vanuit Gods perspectief. En weet je wat het dan zijn, die wereldrijken? Moordzuchtige, rovende beesten. Zo ziet God de machten van deze wereld. Als beesten die niet alleen die niet geven, maar nemen, verscheuren, vermoorden, verslinden. Bekijk je daarom nooit op de machthebbers van deze wereld. Ook niet op de rijken waar wij ons mee verbonden weten. Natuurlijk Amerika, het Westen, en dan tegen het Oosten. En we hebben allemaal zo onze ideeën, maar verbind je er niet mee. Die rijken die nu machtig zijn, over een paar decennia zijn ze er niet meer. Ze zijn voorbij en worden ingewisseld door andere rijk. En natuurlijk, dat gaat altijd met enorm veel bloed vergieten. Verkijk je er niet op. Verbind je ook niet met die macht. We zijn niet van deze wereld. We leven in deze wereld. Kijk maar hoe Daniel en zijn vrienden dat deden. Ze namen hun posities in, maar hun hart richt zich op God. En als er echt op aankomt, zijn ze bereid alles op te geven voor de belijdenis van hun God. Dat is het normale christelijke leven. Nou, de rijken die hier genoemd worden zijn allereerst het Babylonische Rijk, goud, en daarna het Perzische Rijk, daarna de Grieken, En daarna de Romeinen, het IJzeren Rijk. En daarna wordt het een beetje een rommeltje. IJzer en leem. Allerlei vormen van het Romeinse Rijk. Maar het matcht niet. Het is macht en onmacht. Het lijkt een eenheid te zijn, maar er is altijd gedoe. Zou dat toevallig iets met de Europese Unie of zo te maken hebben? Kijk maar. Het is aan de ene kant groots, maar indrukwekkend, economisch bolwerk, altijd gedoe. Met nooit echt. Het is op punt te verdwijnen. Vergis je niet, na de rijken van ijzer en leem, is er geen enkel koninkrijk van deze wereld meer. Het is bijna het einde. Dat is wat het boek Daniël ons leert. En op tal van andere plekken in de Bijbel wordt ons dat ook geleerd. De wereld is bijna op het eindpunt gekomen. De wereld gaat voorbij, zegt Johannes. Met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ja, iemand zegt, maar ik mis nog een aantal rijk. Ik heb misschien wel geschiedenis gestudeerd. Of je hebt het Chinese Rijk, het Mongoolse Rijk, het Russische Rijk. Waarom worden die hier niet genoemd? Nou, je moet je voorstellen, dit is een droom voor Nebukadnezar. En het is troost voor Israël. Het draait om Israël. Het zijn alle rijken die of Israël hebben overwonnen, of waar de Israëlieten als vluchtelingen naartoe zijn gegaan. En niet alle rijken worden genoemd, maar die rondom Israël. Kom, lees nog even mee met vers 44, wat er dan gebeurt. Die steen die begint te rollen. In die dagen, in de dagen van die koningen, zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen. Maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de bergen steen werd afgehouden, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar. De uitleg ervan is betrouwbaar. Gemeente, het koninkrijk van God komt eraan. En dat is eigenlijk al gekomen, maar het is een soort steentje. Waar je zomaar een trap tegenaan kan geven. Een steen lijkt je mee te kunnen doen wat je wil. Maar hij begint te rollen. En zeker als een steentje van bovenaf begint te rollen. En hij komt recht op het beeld af. En hij confronteert de koninkrijken met hun leme voeten. Hij stuit het niet af op een rots. Maar hij kan het ook zo eigenlijk het beeld inrollen. En hij verbrijzelt het. En uiteindelijk vervult het de hele aarde. Kijk eens hoe dat steentje begint te rollen. Zomaar als een kindje in een kribbe. Heel klein, je kan er zo een schop tegen geven. En Herodes heeft het ook geprobeerd, maar hij schopte ernaast. Die steen rolt zo Galilea door. En de steen die de bouwlieders verworpen hebben. Farizeeën vonden hem helemaal niks, die verwierpen hem. Maar de massa's mensen gingen achter Jezus aan en uiteindelijk lijkt dat steentje op de afgrond af te komen en op Golgotha stort hij als het ware de afgrond in, neergedaald tot in de hel, verbrijzeld. Maar vergis je niet, op de paasmorgen begint er een steen te rollen. De steen van het graf rolt weg. En Jezus staat op als overwinnaar om te overwinnen. Het gaat in het koninkrijk altijd heel klein eraan toe. 12 bange mensjes. Te bang om buiten hun eigen deur te komen, worden erop uitgestuurd. Vervuld met de geest om als zaad te zijn in deze wereld en zaad te zaaien. Met ruime schoven, hoe angstig ze ook zijn, hoe kwetsbaar ook, maar ze zaaien. En geen enkel zaadje zal vruchteloos zijn. Jesaja leert ons, al die zaadjes zullen ontkiemen. en vrucht draag. Zo vult deze steen de wereld. Het begon met 12. Toen waren het er een paar honderd. Toen een paar duizend. Toen 100.000. Toen 1 miljoen. En de rijken van de wereld hebben alles gedaan om dit uit te roeien, het Romeinse Rijk. Andere rijken daarna, het Keltische Rijk. Wat denk je van het Chinese Rijk, keizers. Ze hebben alles gedaan om het uit te roeien. Het lukte bijna. Inmiddels zijn er in China meer dan 100 miljoen christenen. En wereldwijd meer dan 2 miljard. Het is door niemand te stoppen. Het Russische Rijk heeft het geprobeerd. Het is opium voor het volk. En de druk werd op de kerk gezet. En ondertussen groeide de kerk. Het Koninkrijk van God is door niemand te stoppen. En iedereen die er tegen strijdt zal uiteindelijk zelf vernietigd worden. Nu gaat het nog op een dwaze manier. Vanavond gooi ik een hand zaad zomaar in jullie harten. Maar ik weet wie ik dien, dat is de landman. En van sommige harten heeft hij de grond al bewerkt. En het daalt in. Niemand kan het stoppen. En het draagt vrucht. Zoals ik ooit zelf in de kerk zat. En je wist gewoon, dit is de stem van God. En hij zegt iets tot mij. En de wissels van je leven gaan om. En steeds weer gaan de nieuwe wissels om. Eerst vertrouw je je ziel aan hem toe, dan je leven, dan je carrière. En uiteindelijk zeg je, neem mijn leven, laat het Heer. Toegewijd zijn tot uw eer, dat kan geen hel hinderen. Geen leger van demonen tegenhouden. Dat is de macht van zijn liefde, altijd door het zwakke heen. Maar Jezus blijft niet door zwak te werk. Van hem lezen we en daarmee eindigen we. Dat hij degene is op het witte paard. Hij gaat uit, overwinnend om te overwinnen. Ja, hij kwam als een lammetje. Kun je mee doen wat je wil. De eerste keer. Maar hij staat te komen als een leeuw. Die voor niemand terugdeinst. Het zwaard gaat uit zijn mond. Hij zal de heidenen roeden met een ijzeren roede. Leert Openbaring ons. Vergis je niet in hem. Elke knie in de hemel en op de aarde zal buigen voor deze Jezus. De vraag is alleen, buig je voor zijn genade troon om genade te ontvangen of zou je straks gedwongen buigen voor de koning Jezus? Een wereld van verschil. Laten we doen wat Openbaring ons leert. Ik lees mee u voor, tot slot Openbaring 5 vanaf vers 11. Jezus heeft net de toekomst en het koningschap gekregen. En ik zag en ik hoorde het geluid van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. Hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden de duizendtallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dank, zeg in elk schepsel in de hemel en op de aarde en op de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en het lam, zijn de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen en de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Doe je mee? Amen. Gemeente, we zingen Psalm 118, vers 11 en 14. 118, vers 11 en 14. Zullen we samen danken. Grote getrouwe Heere, zo aanbidden we u met de menigte voor de troon. U bent waard te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Want u bent geslacht. U hebt ons schoden gekocht met uw bloed. Alle stammen, volken en naties. U hebt het koninkrijk ontvangen, Heer Jezus. En u zult koning zijn. En nu regeert u ons door uw woord en door uw geest. Maar de profeten beloven nog meer. Die beloven ons dat u terug zult komen op de Olijfberg. Dat u koning zult zijn vanuit Jeruzalem en de hele wereld u zal gehoorzamen. Dat er vrede zal zijn. En dat iedereen die zich niet voor u buigt ook geen oog zal hebben. Dat zien we naar uit, Heere, dat de hele wereld buigt voor u. Dat uw volk Israël tot de erkentenis van de waarheid komen en weer hersteld worden als uw volk. Dat zien we naar uit, Heere, dat al die profetieën, honderden, zo niet duizenden, die hierover gaan of hierop duiden. Waar de discipelen u over vroegen, zult u het nu gaan doen, Heere, net voor uw hemelvaart. Dat u zei, jullie mogen de tijd nu nog niet weten, maar mijn vader, mijn papa. Zo mooi, Heer Jezus, om te zien hoe dat u, terwijl u de koning bent, de almachtige, dat u bereid bent om te buigen onder uw vader en te luisteren naar zijn stem en alles te doen wat hij wil. En dat u ook zegt, ik doe niet mijn wil, maar zijn wil. Kunnen we daar nog, daar zijn we jaloers op, Heer. Geef ons ook die houding, die innerlijke houding, om zo afhankelijk te zijn, zo klein ook voor u. En daardoor in uw naam, te doen de werken die u voor ons heeft voorbereid. Meer hoeven we niet te doen. De rest is totaal overbodig. Maar zoals de apostel Paulus ons leert in Efeze om te wandelen in, dat is heiliging, in dat wat u voor ons heeft voorbereid. En zo in uw gemeente, die kwetsbare plek, te reinigen, te heiligen, een beetje mee te bouwen, in te zetten wat wij hebben ontvangen. Want wie uw bruid dient, dient u. Heren, ga met ons mee als we zo naar huis gaan. We hebben weer heel wat ontvangen vandaag. Help het om ook morgen, weer op school, van werk of waar dan ook zijn, om het in praktijk te brengen. Om het hand voet te geven. Om in u te beleiden, u te dienen. U aan te kijken als we het juist heel last vinden. Heer, geeft dat ook al, krijgen we zoveel berichten van het wereldgebeuren waar niemand echt een goede uitweg of oplossing van weet. Dat we u vertrouwen. Dat we rustig mogen zijn. Stil. Omdat we weten, het loopt u echt niet uit de hand. U overziet het wel. En u stuwt het naar de steen, die koning zal zijn, de wereld zal vervullen. Uw koninkrijk komt eraan, laat het spoedig komen. Maranatha, kom Heer Jezus, kom alsjeblieft spoedig. Tot die tijd, hou ons vast, vul ons met uw geest en maak ons moedige mensen zoals Daniel en zijn vrienden. Ook al zal de wereld steeds meer gaan lijken op Babylon, inclusief haar religie, zo leert het boek Openbaring ons. En het uiteindelijk weer zal draaien om een beeld, wel of niet buigen. Help ons dan ook dat we dan echt staan, moedig zullen zijn en u niet verloochenen op het uur van de waarheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen lied 38 vers 1 en 3 van Weerklank zingen. Dat is een berijming van Zacharia 8. En ik heb dit speciaal uitgekozen, ook omdat er zoveel gedoe is, hè? Die ellende in Israël en de gebieden. En die psalmen die verwijzen daar allemaal naar. En die profetieën ook. En het is de wijs van psalm 122, dus je kunt hier heel eenvoudig meezingen. Waarin we ook de nood van Israël, van Jeruzalem, Sion, voor de Heere neerleggen en ook uitzingen dat hij wel tot zijn doel komt daarmee. Lied 38, vers 1 en 3. Gemeente, ga dan heen in vrede ontvangen, draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.